In de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zaligt. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 85 vers 1. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. 85 vers 1. Schriftlezen gemeentes vanavond uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 9 vanaf vers 24 tot hoofdstuk 10 vers 14. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we Psalm 79, de versen 4 en 7. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, want zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden. We lezen dus Hebreeën 9 vanaf vers 24 tot 10 vers 14. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 79 vers 4 en vers 7. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offerande. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degenen die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt ge niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, noch hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En de niegelijk priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
gemeente, op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schrift is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 12 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 31 en daarvan dit keer het middelste gedeelte. Ik bedien u vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 12, vraag en antwoord 31b. Dan luidt Gods woord onze tekst voor vanavond al dus. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. En het antwoord luidt dan: omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd. En dan slaan we een stukje over tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Wij willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken, dat is in de Lichtenberg, zuster J. van de groep Goedewijn van de Haven, met wie het naar omstandigheden gaat. Klaas Huigen van de verlengde Oostsingel 43, voor wie het onderzoek in de komende week nog moet worden voortgezet. Zuster Vastenau verder uit de Haven is in de afgelopen week weer vanuit de Lichtenberg teruggebracht naar Zon en Schild, maar behoudt daarom ook de noodzaak van onze voorbeden. Terwijl gistermorgen in het academisch ziekenhuis in Utrecht moest worden opgenomen onze Gert Hooyer van de Buntschoterstraat 33. Gert die was de laatste weken vanwege de operatie van zijn moeder in Zilverschoon, dat weet u. En heeft daar vrijdagavond hoge koortsen gekregen en die blijken gevolgd te zijn van een ontsteking. Maar die maakten het voor hem nodig dat hij naar het academisch ziekenhuis moest waar hij op de intensive care ligt. We blijven in het bijzonder ook aan hem denken in ons gebed. Uit het ziekenhuis mocht thuiskomen zuster van Twillet Nel van de Bizetstraat 16, terwijl we samen mogen danken voor de geboorte van een gezonde baby in het gezin van Goor Ruizendaal, Rickert Jacobstraat 15. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Wanneer we op deze zondagavond zijn samengekomen in uw huis, heren, om te luisteren naar uw woord dat ons bepaalt bij de priesterlijke bediening van de Heere Jezus Christus. En wanneer we dan naderen voor uw aangezicht, terwijl de avond van de dag is gevallen, geef dan dat we ons bewust mogen zijn dat dat naderen tot u alleen maar mogelijk is op grond van zijn bloed, dat een verse en levende weg gebaand heeft naar uw troon, die daardoor van troon des gerichts is geworden tot troon der genade. En dat we alleen maar kunnen verschijnen voor u en kunnen bestaan voor u in de naam van hem, die zijn been met opgeheven handen doet klimmen voor uw heilig aangezicht als reukwerk, dat des avonds brandt. In zijn naam, Heere, de naam van de biddende en dankende hoogpriester, die zich voor uw aangezicht heeft gesteld, zijn volk ten goede, naderen we tot u. Daarom durven we alleen maar naderen, want hoe zouden wij ooit u kunnen zien en leven buiten Christus om? Israël in de woestijn bij de Sinaï vluchtte naar zijn tenten en zei tegen Mozes: ga alsjeblieft in onze plaats. Want ze waren bevend en sidderend voor het aangezicht van u, de Heilige, die verscheen. Het rook en damp die ras verdwijnt. Het vuur vlammen die rondom de Sinaï speelde. En zo kan een mens voor u ook niet bestaan, Heere. In der eeuwigheid niet. En wanneer we zouden komen met onze verdiensten, dan zouden wij wel tot u kunnen naderen in het gebed, maar u zou naar ons niet kunnen luisteren, omdat er van onze kant geen verdienste is. Dan zou uw troon plaats zijn van het gericht. En dan zal vanavond het vonnis over ons leven worden geveld. Want niemand zal in dat gericht daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Maar nu wilt u vanavond uw woord voor ons openen, dat ons zicht geeft op die grote hoge priester aan uw rechterhand. De Heere Jezus Christus, van wie zoveel heerlijke dingen te zeggen zijn. in wie er zoveel schoonheid te vinden is, dat zijn bruidskerk tot in alle eeuwigheid niet zal uitgekeken raken op die bruidegom, op die lust van haar ogen. Maar het schoonste, dat is toch zijn priesterlijke bediening. Dat hij zijn bloed heeft gegeven. Om zo zich een bruid te werven. Dat hij bloedbruidegom is van zijn volk. En we vragen u, Heere, wilt u ons in hem aanzien vanavond en met ons niet doen naar onze zonde? En wil ons uit zijn volheid bedienen vanavond? En wil op grond van dat bloed uw heilige geest geven aan uw knecht. Opdat hij de heerlijkheid van deze Christus mag prediken. Zodat de gemeente hem gaat zien. Voor het eerst of hoe langer hoe meer als de schoonste der mensenkinderen. En zodat de gemeente de toevlucht neemt tot hem voor het eerst of hoe langer hoe meer. En zodat van verre staande nieuwsgierig worden gemaakt en afkerig en jaloers gaan worden. Uw volk en kinderen worden gebouwd in het allerheiligst geloof, opdat de gemeente mag vertonen iets van de gestalte van de bruid, die haar bruidegom lief heeft, die naar zijn komst uitziet en die daarin zich onderscheidt van alle andere mensen van deze wereld. Daarom tot een getuigenis van u, in deze donkere tijd mag staan. Wij bidden u, Heere, geef dat er ook zo geluisterd mag worden. Dat de Heilige Geest die Christus verheerlijkt, harten doorboort, oren opent, zicht geeft. Die grote zaligmaker. Zegen ons allen zoals we hier in de kerk zijn, jong en oud, klein en groot. Zegen ze die meeluisteren via de kerktelefoon en wil ook daar de verzoening bedienen, Heere, aan het hart van een oudere die nog geen vrede heeft gevonden in het bloed des kruises. Wat zou het groot zijn als dat vanavond mocht gebeuren. En in het hart van een chronisch zieke die misschien leeft met zoveel vragen over uw leiding in het leven. Met zoveel opstand misschien ook tegenover wat u doet, opdat de vragen gaan zwijgen en de opstand tot vrede mag worden. Schenk uw zegen aan hen die meeluisteren later via de band. Schenk uw zegen aan heel de gemeente, jong en oud, klein en groot. Denk aan hen die het bijzonder nodig hebben, die in inrichtingen en in tehuizen worden verpleegd en verzorgd. U kent ze. Zegen onder hen bijzonder onze zuster Vastenhouw, nu er lichamelijk niets ontdekt kon worden, maar het duidelijk is dat wat haar geest betreft, er de duisternis van de depressie maar blijft. Heere, zoek haar op en ontsteek het licht in haar hart en laat er zo uitzicht mogen komen naar u. En hou vast aan uw sterkte. Wees met hen die in de ziekenhuizen liggen. Onze zuster van de groep Koelewijn, we danken er u voor, Heere, dat u het naar omstandigheden goed met haar gaat. En dat ze ondanks al de afbraak letterlijk en figuurlijk van haar lichaam mag zeggen: de Heere is goed, hij is ten sterkte, ten dagen der benauwdheid. Zegen haar ook verder, Heere, en wijs haar de weg die ze moet gaan, nu ze niet terug zal kunnen naar haar kamer, door de handicap die nu verdubbeld is. Wij bidden om uw zegen voor Klaas Huigen. Duurde een hele tijd, Heere, dat onderzoek dat gaande is, maar kon het zijn, laten de doktoren mogen ontdekken wat er aan de hand is en laten ze ook middelen mogen aanreiken, zodat Klaas gezond mag worden en niet elke keer wat mankeert. Onze ogen zijn ook in dat opzicht op u. Heel bijzonder denken we ook aan Gert Hooyer. Nu is zijn moeder pas weer thuis en ze mag weer wat opknappen en daar danken we u hartelijk voor, Heer. En nu is er weer nieuwe spanning gekomen in dat gezin dat zoveel te verwerken krijgt. U kent Gert en u kent al zijn omstandigheden en u weet dat die dingen in zijn leven en in zijn lichaam allemaal nog zoveel nauwer luisteren. En we bidden u, kon het zijn, wil ook dit keer genezing schenken. En laat Gert het mogen ervaren, Heere, dat u als de grote en de goede herder ook weet wat dit schaap van de kudde bijzonder nodig heeft. In die hele bijzondere omstandigheden waaronder hij mag leven. Heere, gedenk hem naar lichaam en ziel en gedenk ook zijn ouders. Laat uw aangezicht mogen lichten, Heere, over zuster van Twillert, zodat ze in dat licht haar dankbaarheid tegens u mag uiten voor de zegen die u hebt geschonken in aanvankelijk herstel en terugkeer naar huis. Neem onze dank ook aan voor de oude vreugde die u opnieuw schonk in het gezin van onze jonge broeder en zuster van Goor. U maakte het ook dit keer alles wel, Heere. En laat dit kind samen met al onze kinderen mogen opgroeien op het erf van uw verbond. Onder de regenboog van uw trouw. Maar dan zo, dat door de kracht van de Heilige Geest ook die kinderharten kon het zijn al vroeg worden geopend. Voor hem. Priester wil zijn en zijn handen ook op het hoofd van de kinderen zegenend wil leggen. En laat een ouders genade ontvangen, van hem te spreken, naar hem heen te wijzen en te leven, zodat kinderen jaloers worden op het geheim van de vrezen van uw naam. Denk zo aan ons allen, Heere. Wil in alle nooddruft die er ook in het midden van de gemeente is heerlijk voorzien. Wil de krachten van het komende koninkrijk openbaren in het leven van uw kerk. En ontferm u over land en volk, ontferm u over de wereld. En hoor ons in Jezus' naam. Uit genade. Amen. De dienstrofrande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 40, de versen 3 en 4. 40, 3 en 4. In aansluiting aan de prediking zingen wij uit de avond, zang het eerste en het vierde vers, O grote Christus, eeuwig licht. Avond zang vers 1 en vers 4 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wanneer we aan de hand van ons kerkelijk leerboek terecht zijn gekomen bij de belijdenis van de tweede persoon van het goddelijke wezen, en wanneer we samen luisteren naar de namen van de Heere Jezus Christus, het evangelie van onze zaligheid in zijn volle rijkdom mogen verkondigen en mogen horen, dan komen we als vanzelf terecht bij het hart van het evangelie. Immers, wat is de prediking van het evangelie dat onze zielen kan zalig maken anders dan de prediking van Jezus Christus en die gekruisigd? En wat is die prediking anders dan de prediking van de apostelen, van wie we in de handelingen meermalen lezen, uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hen Christus. Maar wanneer we bij het nadenken over de naam van Christus terecht zijn gekomen bij de priesterlijke dienst, waarvan die naam ons spreekt, dan zouden we kunnen zeggen, dan zijn we terecht gekomen bij het hart van het evangelie. Bij dat onderdeel van het evangelie waarin het ten volle, in zijn diepte en in zijn rijkdom, in zijn hoogte en in zijn breedte, zo dat het in mensenwoorden nooit te verwoorden is en met mensenarmen nooit te omvatten is en met mensenverstand nooit te grijpen is. Bij dat evangelie van de Christus Gods komen we dan terecht. En als we vanavond daar samen over gaan nadenken, gemeente, dan hoop ik dat het zo mag zijn dat maar niet alleen het hart van het evangelie opengaat, maar dat ook onze harten voor het eerst of opnieuw geopend mogen worden. Om dan vervolgens te ontdekken in dit evangeliehart, kijk je God zelf in zijn hart. Wij horen vanavond, Jezus is aangesteld tot onze enige hoge priester. En hij is dat om ten eerste te offeren, ten tweede te bidden, ten derde te zegenen, waarbij u maar goed moet onthouden vast dat het zwaartepunt van avond op dat eerste zal vallen, dat immers ook het centrale is. Jezus is aangesteld tot onze enige hoge priester om te offeren, om te bidden, om te zegenen. De brief aan de Hebreeëngemeente, waaruit we vanavond samen gelezen hebben, is naar alle waarschijnlijkheid oorspronkelijk een preek geweest over het onderwerp dat vanavond in deze dienst onze aandacht vraagt, de priesterlijke bediening van de Heere Jezus Christus. Het staat zelfs met zoveel woorden in het begin van hoofdstuk 8, waar de schrijver zegt, de hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij een zodanige hoge priester hebben. Dat is het thema dat de onbekende, althans de ons onbekende schrijver van de Hebreeënbrief, geleid door de Heilige Geest heeft aangeslagen. Wij hebben een hoge priester. En een heel aantal hoofdstukken van dit Bijbelboek zijn aan dat onderwerp gewijd, zodat het in feite moeilijk is om voor jezelf een keuze te maken. Welk van de hoofdstukken zullen we samen lezen in deze dienst, omdat ze allemaal spreken van de schoonheid van deze priester, die de ons onbekende prediker van die Christus als priester ons wil laten zien als ziende de onzienlijke. Vanuit die belijdenis en vanuit die prediking van Christus als priester vloeit immers alles voort. De vermaningen en de vertroostingen die je op allerlei manieren hoort aan het slot van deze brief, ze komen daaruit voort. Moedelozen krijgen nieuwe moed. Uitzichtlozen krijgen nieuw uitzicht. Er is uitzicht naar boven, naar God. Waar het anker van de hoop mag worden geworpen in het voorhangsel waar Christus met zijn bloed is ingegaan. En er is uitzicht naar morgen, naar de rechterstoel van Christus, omdat deze priester, borg en advocaat tegelijk is om tussen te treden als voorspreker voor zondaren. Wij hebben een grote priester over het huis Gods, de hoge priester onze belijdenis. We hebben een priester. Het is geen wonder, gemeente, dat deze jubel in de brief aan de Hebreeën doorklinkt aan het adres in de eerste plaats van die mensen die vanuit het oud-testamentische jodendom zijn overgeplant in de nieuw-testamentische christelijke gemeente. Want een priester, ach, die mensen wisten dat wel, en voor zover u bij de Bijbel wat bent opgegroeid, weet u dat natuurlijk ook, dat die man een bepaalde taak had in de dienst van God in zijn huis. Een priester, dat is iemand die uiteindelijk tussen God en de zondaren instaat en die geroepen wordt om te beschikken over de toegang van die zondaar tot God. Een priester heeft tot taak de gemeenschap tussen God en de zondaar te herstellen, de zonde te verzoenen, de schuld te betalen, de weg tot de troon van God, die een troon is van gericht en van genade, open te houden en de toegang tot die weg te bedienen. Maar als we dat dan gezien hebben, gemeente, dat dat uiteindelijk de taak van de priester is in het Oude Testament, dan zitten we met één midden in het hart van het evangelie en dan worden we tegelijkertijd bepaald bij de positie die wij mensen samen hebben. We hebben het al wel eens vaker tegen elkaar gezegd. In het evangelie zitten zonde en genade zo aan elkaar vast dat je nooit het ene of het andere kunt vergeten zonder dat je het evangelie gaat scheef trekken. Want je kunt zo op de zonde de nadruk leggen dat je aan Christus nooit toekomt. En dan doe je Christus tekort. Dan onthoud je Christus aan een hongerende naar de gerechtigheid en aan een dorstige naar het levende water. Maar je kunt ook zo over de zonde heen stappen, gemeente, dat de genade uiteindelijk kleurloos wordt en smakeloos en dat je in feite aan Christus voorbij loopt, al roem je misschien met de mond nog in hem. Zonde en genade, gemeente, zijn in het evangelie aan elkaar vervlochten als twee woorden die in één adem moeten worden genoemd. En dat blijkt nog wel heel bijzonder in die naam priester, waarin het evangelie van de Heere Jezus Christus zo heel krachtig is samengebundeld en ons wordt aangeboden. Want als Jezus priester is, gemeente, dan krijg ik in die naam de rekening van mijn schuld bij God thuis bezorgd. Die naam die zegt, ik heb een priester nodig, die mij terugbrengt in de gemeenschap met God en die mijn zonde voor God verzoent. En dat is niet gewoon. En dat is niet natuurlijk. En dat is niet vanzelfsprekend. Maar dat is verschrikkelijk, gemeente. Dat is ronduit ontzettend dat wij een priester nodig hebben. Want weer moet ik zeggen, en dan zeg ik in feite hetzelfde als wat we ook al zagen toen we luisterden naar de boodschap van Christus als profeet. Het is niet altijd zo geweest dat de mens een priester nodig had. Adam en Eva in het paradijs hadden geen priester nodig om te bemiddelen in de gemeenschap tussen God en hen. Adam en Eva in het paradijs waren zelf priester. En het offer waarop ze hun dankbaarheid jegens de Heere, de schepper en onderhouder van hun leven brachten, dat stond bij dag en bij nacht te roken daar midden in het paradijs. En ze offerden daar goden lof en ze brachten hem daar hun offers van lof en dank, hem plechtig toegezeid en hun leven, dat was één belijdenis, ons leven behoort u toe, Heere. En dat was voor hen geen zware opgave en dat was geen moeten en geen verplichting. Maar dat was hun vreugde, gemeente, en dat was hun leven om de Heere volmaakt te mogen dienen, om te mogen wandelen voor zijn aangezicht, om met hem te mogen spreken zoals een man spreekt met zijn vriend. Maar, en daar hebt u weer datzelfde wat dan altijd weer een domper zet op de vreugde, de zondeval is gekomen en wij mensen hebben door ons vallen in de zonde de poorten van het paradijs dichtgedaan en engelen met vlammende zwaarden laten zien in het duister van de zondenacht die over de wereld gevallen is, dat er voor ons mensen geen weg terug is naar het paradijs, geen toegang tot de boom des levens, geen weg tot de gemeenschap met God en alleen maar een weg die ons stelt voor een recht die ons moet wegdoen naar recht voor zijn heilig aangezicht. Er is immers geen gemeenschap mogelijk tussen een heilige God en een onheilig volk. We hebben een muur opgericht, gemeente. Een muur van zonde en een muur van schuld. En het gevolg is dat God aan de ene kant van de muur staat en wij aan de andere kant. En aan die ene kant daar is het licht en aan die ene kant daar is het leven. Maar aan die andere kant waar wij staan, daar is de duisternis en daar is de dood. We hebben het leven verbeurd. Bij elke doop van elk kind klinkt het als een somber refrein en als een aanklacht die we tegen onszelf moeten uitspreken aan allerhande ellendigheid. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Dat is de boodschap, gemeente. Als u en ik een priester nodig hebben, dan houdt dat in dat wij God kwijt zijn. En dat wij bij God in de schuld staan. En dat die schuld betaald moet worden. En dat we die schuld niet kunnen betalen. Maar er is meer, gemeente. Want kijk, nou heeft de Heere in zijn barmhartigheid en in zijn grote langmoedigheid in het Oude Testament wel een bediening der verzoening gegeven. En het hele Oude Testament is er vol van dat de Heere in de woestijn aan Israël een heiligdom heeft gegeven. En in dat heiligdom aan Aaron en zijn zonen heeft aangesteld als priesters. En de Heere heeft in dat heiligdom het altaar opgericht. En op dat altaar geeft hij het bloed van stieren en bokken om in onze plaats verzoening te doen over onze zonden. Maar het blijkt niet te helpen. Israël kan wel denken, als het de offers maar op tijd en naar de regels van de wet brengt, dat het dan allemaal goed is. Maar het blijkt niet afdoende te zijn, gemeente. De wet blijft roepen om het bloed van de zondaar. En die wet die blijft zeggen, ondanks al die stromen van bokken en van stierenbloed. De ziel die gezondigd heeft, die moet sterven. En de priesters kunnen die verzoening niet bewerken, gemeente, want aan het einde van hun leven, dan gaat hun priesterkleed uit en dan staan ze daar als een naakte zondaar voor God. En die offers die kunnen dat niet bewerken, gemeente, want als op de grote verzoendag de hoge priester mag binnengaan in het binnenste heiligdom, oh ja, dan klinkt daar in dat heiligdom die machtige boodschap die verlangen wekt en die harten raakt. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om heidend wil en uw zonden gedenk ik niet. Ik doe verzoening over uw zonden. Ik geef dat bloed tussen mij en tussen u, dat bloed van stieren en van bokken. Maar als die hoge priester dan terugkomt, nadat hij het bloed van de verzoening heeft aangebracht op het verzoendeksel boven de ark voor het aangezicht van de Heere, dan ziet dat ganse volk hoe het voorhangsel weer dichtvalt. En hoe er opnieuw dat bordje zichtbaar wordt, verboden toegang. Jaar in jaar uit en die priester in zijn indrukwekkende gestalte, die kan daar binnen gaan, maar als hij terugkeert, dan is het opnieuw verboden toegang. De toegang tot God is gesloten. Blijft gesloten. En als je het Oude Testament en dat licht nou eens doorleest, gemeente, dan ontdek je dat hoe langer hoe meer het grote probleem wordt van psalmisten en profeten. Dat ze bij die dienst van de verzoening in het Oude Testament, bij alles wat er in die tempel gebeurt en bij de machtige prediking die daarvan uitgaat, toch blijven worstelen met die ene vraag, hoe kom ik zondaar met God verzoend? En waarmee moet ik dan de Heere tegemoet treden? En waarmee moet ik mij buigen voor God in de hoog? En u kent de woorden, wanneer u het Oude Testament een beetje kent, zoals ik ze nou citeer, zonder dat ik precies zeg waar ik het allemaal vandaan haal. Maar dan is er een psalmdichter en dan is er een profeet die zegt, zal ik de Heere tegemoet treden met brandofferen en met eenjarige kalveren? Zal de Heere een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? Ja, dan is er tenslotte een mens die in zijn radeloosheid en in zijn wanhoop grijpt naar het groot
grootste, naar het diepste wat een mens kan offeren. En dan zegt hij, zal ik dan aan de Heere offeren mijn eerstgeborene voor mijn overtreding, de vrucht van mijn schoot, voor de zonde van mijn ziel. Verder kan ik toch ook al niet gaan, Heere, maar is dat dan voldoende misschien? En het antwoord is en het antwoord blijft. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God, in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dan ziet u in gedachten zo'n gelovig Israëliet bij het altaar in de tempel staan met die grote vraag die brandt op zijn hart. Hoe komt het weer in orde tussen God en mij? Hoe wordt nou die breuk geheeld en hoe wordt nou die band hersteld? En hij staat er en hij klaagt wat wij samen hebben uitgeklaagd met die psalm. Brandoffer en nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Geen slachtvee. Geen altaren vol spijs en offer waren het voorwerp van uw lust. En David beleidt het na zijn zonde met Bathseba. Ge hebt geen lust in offeranden. Anders zou ik het u gebracht hebben. In brandoffers hebt gij geen behagen. En dan zie je er ondertussen die mensen die zomaar een beetje meeleven. En die hun hart voor de Heere gesloten houden. En die zeggen, als je maar een beetje aan de kerkelijke plichten houdt en aan de regels. En die staan er stom verbaasd naar te kijken. En die zeggen, maar als je toch die offers maar brengt zoals God dat heeft gevraagd. Dan is dat goed, dat lees je toch in Leviticus en in Exodus. En een nummerie. Mensen, waar heb je het nou toch over? En David die zegt, ontdekt aan zijn schuld voor God. En die psalmdichter die zegt het, wanneer hij zichzelf heeft leren kennen voor het aangezicht. En het onvolkomen en het ontoereikende van die offers heeft gezien. Die zegt, als zou ik dan mijn kind ervoor over hebben. Maar de schuld blijft open. En van die schuld kom ik niet af. Kyrie eleis, Heere, erbarm u onze, want zo kan ik niet bestaan in het gericht. Dan is alles zonde, schuld, schuld, schuld. En de nieuwtestamentische gelovige die neemt dat over, gemeente, met de woorden van dat eenvoudige versje, Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng schoon, ik ganse nachten ween kunnen redden. Ach, die offers in Jeruzalem, het was natuurlijk allemaal wel indrukwekkend, gemeente. Die priester in zijn bijzonder sprekende kledij. En de hoeveelheden die daar werden gebracht, juist ook ter gelegenheid van die grote feesten en van die grote verzoendag, moet je eens lezen wat een aantal. En dat is een compleet slachthuis geweest, gemeente, die tempel in Jeruzalem. De ene na de andere, loeiend en blatend kwamen ze binnen. En er ging het mes in en het bloed dat stroomde en het vuur dat laaide op. En de Hebreeën schrijver zegt, enige wat je ervan kon leren, dat is dat je zonden in gedachtenis werden gebracht. Jaar in, jaar uit. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken zonden zou kunnen wegnemen. Onmogelijk. Dat is van onze kant het laatste woord, gemeente. Als het gaat om dat herstel van de gemeenschap met God, als het gaat om de verzoening van onze zonden, dan lopen wij aan alle kanten vast. Dan komen wij voor een muur te staan zonder deur, voor een kloof zonder brug. Kijk, en als je dat nou in de gaten gaat krijgen, gemeente. Och, dat is niet altijd, want dan proberen we wel eens een keer met ons hoofd door die muur heen te lopen. Maar dan stoot je hem alleen maar flink en dan deins je wel terug. En dan heb je misschien een wond aan je hoofd. Dan zeg je, nee, dat wordt niks meer. En er zijn wel eens mensen geweest die hebben geprobeerd om zelf over die kloof heen te springen. Maar dan storten ze in de diepte van de eeuwige verdoemenis neer. Omdat het onmogelijk is op eigen kracht God te bereiken. Als je dat nou ontdekt hebt, gemeente, dan komt tenslotte die vraag. Van die mens die voor die muur staat en die niet meer verder kan. Die naar links en die naar rechts heeft gekeken en naar boven en naar onder. En die dan tenslotte zegt, Heere, waar dan heen? En op dat moment klinkt er een stem, gemeente. Stem die diep vanuit het Oude Testament ook al komt van u die denken dat in het Oude Testament de verzoening dan inderdaad geen plaats had. In die stem klinkt een boodschap van God aan het adres van een volk dat het toch altijd weer probeert met zijn eigen offers en met zijn eigen middelen. En de Heere die wijst dat alles radicaal af en die onderstreept onze onmogelijkheden. Als de Heere zegt, en het klinkt je bijna als godslastering in de oren, eet ik soms stierenvlees? Drink ik soms bokkenbloed? God zegt, wat dacht hij nou? En dan gaat er een streep door al het ons en dan zegt de Heer, ik lust het niet, ik walg ervan. Maar dan wijst de Heer tegelijkertijd een andere weg. Want dan zegt de Heer er in ene adem achteraan, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen. En als we dat dan doen, gemeente, vanuit onze onmogelijkheden, staande voor die muur zonder deur en voor die kloof zonder brug, en we gaan de Heere aanroepen in onze zonde nood en met onze zonde schuld, dan zegt de Heere, u hoeft niet zelf verzoening te doen over uw zonde. U kunt het ook niet. Ik doe het zelf. En dan zegt de Heere tegen die mensen die voor die muur zonder deur en voor die kloof zonder brug staan. En die zeggen, nou weet ik niet meer waar ik naartoe moet. De Heere zegt, kom dan. Laat ons te samen richten. Je zegt, ja Heere, maar dat is het nou juist wat ik zou willen ontkomen. Want als u met mij in het gericht gaat treden, dan gaat u slaan mijn ongerechtigheden. Dan kan ik niet bestaan. En hij zegt, kom dan. Laat ons te samen richten. Dan waren uw zonden rood als scharlaak en ik zal ze maken als witte wol. Dan waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als sneeuw. Die vers op het aardrijk nederviel, want ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnent wil. En uw zonden gedenk ik niet. En als je dan in uiterste verwondering zegt, ja maar Heere, ik heb toch vanuit uw woord begrepen dat u alleen maar kunt zalig maken zonder enige krenking van uw deugden. En er moet toch aan uw recht voldaan worden. Dan zie ik op de grens van het Oude en Nieuwe Testament, en u begrijpt, daar zit een voortgang in het onderwijs van de Heere door de bedelingen heen. Zie ik op de grens van het Oude en van het Nieuwe Testament die priester staan die tegelijkertijd profeet was. En ik zie hem wijzen. En ik hoor hem zeggen, zie. En dan wijst hij naar die priester die tegelijkertijd lam is. Zie het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Dan mag ik zeggen, gemeente, dat is nou het evangelie van de hoge priester. Dat is het nou. Dat God tegen mensen die komen te staan voor een muur waar geen deur maar in zit en voor een kloof waar geen brug over is. Tegen mensen die aan alle kanten vastlopen en die moeten ontdekken dat ze helemaal niks meer hebben om aan de Heere aan te bieden. Omdat de Heere zegt, het is allemaal waardeloos. En het is onmogelijk wat je dan ook aanvoert. Om mij te verzoenen, onmogelijk. Dat de Heer tot zulke mensen komt met het evangelie dat zegt dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, hun zonden hun niet toerekenende. En dat God die Christus heeft gegeven tot een priester en tot een offerlam tegelijk in de plaats van zondaren. En dat God hem voor hen tot zonde heeft gemaakt, opdat zij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En dat God hun overtredingen hem heeft toegerekend. En dat God hun zonden op hem heeft gelegd. En dat hij, toen de Vader in de eeuwigheid dat plan van zijn goddelijk welbehagen ontvouwt, de eeuwigheid al heeft gezegd, Vader, dat is goed. Ik kom om uw wil te doen. Mijn liefde en ijver brandt. Toen is hij naar het altaar van Golgotha gegaan. En toen heeft hij zichzelf daar volkomen vrijwillig gegeven tot een lam ten slachtoffer. En daar heeft hij eens voor altijd het offer gebracht tot een volkomen verzoening van alle zonden. Toen is hij daar als borg gaan staan in de plaats van zondaren om hun schuld te betalen voor God. Toen is hij voor hen genoegdoening gaan geven aan de Heere. Toen is hij hun zonden gaan verzoenen met de dure prijs van zijn bloed. En je gaat nou langzamerhand begrijpen dat die Hebreeënschrijver die erop uit is om die mensen die eigenlijk dachten dat de oudtestamentische bediening toch rijker was dan de nieuwtestamentische. En die daarom als ziende de onzienlijke die hoge priester hen voor ogen heeft willen schilderen. Dat hij het elke keer weer uitroept. Wij hebben een hoge priester. Want als je dat zeggen kan, gemeente, dan heb je uiteindelijk alles. En als je deze hoge priester mag hebben, gemeente, dan mag je zingen, zover het west verwijderd is van het oost. Zover heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan, weggedaan voor eeuwig. Ja, hij heeft ze achter de rug van God geworpen, in de zee van de eeuwige vergetelheid. God denkt er niet meer aan, God denkt er nooit meer aan, God komt er niet meer op terug. In der eeuwigheid niet, gemeente. Zo'n mens die een hoge priester heeft, die mag zeggen, ik ben van schuld en zonde vrij. Ik heb toegang tot de Vader, want de schuld die is weg. Door die priester die God geeft en die zichzelf geeft in opofferende liefde. Die priester die een muur blijkt te zijn in die muur, een deur blijkt te zijn in die muur waar ik geen deur kon vinden. En die het mij leert door zijn heilige geest, genade Gods, zo rijk en vrij, die deur staat open, ook voor mij. Als de Heer het toch eens niet zo'n priester had gegeven, gemeente, waar zouden wij dan moeten verschijnen? Hoe zouden wij dan ooit klaar moeten komen met dat gericht waarvan we immers gelezen hebben dat het ons mensen allemaal gezet is om eenmaal te sterven en daarna het oordeel, dat wil zeggen wat je dan ook niet weet, maar dat kan je zeker weten, dat dat onze eindbestemming is voordat de eeuwigheid aanbreekt. Mensen, dan waren wij de ellendigste van alle mensen. God geeft deze priester over het huis Gods. En hij laat die priester prediken, gemeente, zoals hij ook vanavond gepredikt mag worden. In zijn noodzakelijkheid voor schuldige zondaren. En de Heere doet dat, opdat wij zouden komen tot de belijdenis die Johannes de apostel heeft leren kennen. Die als een van de eersten die prediking heeft gehoord, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En die uitgestoken vinger van de prediker is gevolgd. En bij dat lam is terechtgekomen en het heeft leren kennen en die het heeft mogen beleiden. Indien iemand gezondigd heeft. En als je zegt dat je niet gezondigd hebt, zegt Johannes, dan ben je een leugenaar en dan is de waarheid in jou niet. Maar indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar voor die der gehele wereld. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt, zo'n hoge priester hebben wij nou net nodig, gemeente. En ik vraag u vanavond, bent u dat met hem eens? Zeggen wij dat de Heilige Geest na, gemeente? Zeggen we dat vanuit de grond van ons hart? Gaat ons hart daarvoor open vanavond onder de prediking voor het eerst of opnieuw. Dat we zeggen, ja dat is het nou precies wat ik zoek. Dat is nou het ene nodige voor mij. Iemand die mijn schuld overneemt en betaalt voor God. Iemand die verzoening aanbrengt tussen God en mij. Zodat ik die deur door mag, door die muur heen. En voor God mag verschijnen. Zonder verschrik. Voor God, om te leven met hem. Kijk, dat moet je nou wel leren, gemeente. Want al wordt die rijkdom van de hoge priester ons een leven lang gepredikt. En er zitten er hier toch die al tientallen jaren die prediking mogen horen. En als je hem nou niet zelf nodig krijgt. En als je nou niet jaloers wordt gemaakt. En als je nou niet begeerig bent om hem te mogen kennen. Te kennen de kracht van zijn offer en de volmaaktheid van zijn werk. Dan blijft die Heere Jezus buiten je leven staan, gemeente. En dat betekent dat je niet deelt in de verzoening. En dat betekent dat het ons alleen maar zal aanklagen in de grote dag dat we op zo'n grote zaligheid geen acht hebben gegeven. Want nou zullen wij ook tot hem moeten komen, zegt onze belijdenis nog alles een keer. Om te delen in de vrucht van zijn werk. Nou zullen wij moeten leren dat het anders niet kan. En dat we de Heere Jezus Christus tekort doen. Als we meden dat een mens ook buiten hem om voor God kan bestaan. Zoals ons dat in onze dagen op allerlei manieren wordt gezegd. Mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, ben jij al uitgegaan tot hem? Hebt u de Heere Jezus al nodig gekregen tot verzoening van uw zonde? Geloven wij in deze priester immers, wat is geloof en anders gemeente dan dat je de Heere Jezus hartelijk nodig krijgt. En daarom op grond van dit evangelie gelokt tot hem de toevlucht neemt om in hem te vinden alles wat u ontbreekt. Kijk, als dat in je leven nog nooit zo ver gekomen is, gemeente, dan kan er uiteindelijk maar één oorzaak voor zijn. En dat is dat je nog nooit echt begrepen hebt wat dat wil zeggen dat je zondaar bent. Geen andere dingen hoor. Maar je hebt nog nooit echt begrepen wat het is om zondaar te zijn. En wat dat wil zeggen dat onze zonde ons het voorwerp van Gods toorn maakt, al van het uur van onze ontvangenis af aan. En dat we in onszelf nooit de deur in die muur zullen kunnen openen. Kijk, en dat is best te begrijpen, gemeente, dat wij zo reageren, want het ligt ons mensen van nature helemaal niet om op dit evangelie in te gaan. En daarom heb je in de loop van de kerkgeschiedenis zoveel mensen gekregen die moeite hadden met dit evangelie en die zich er tegen hebben verzet. En daarom heb je een aantal jaren geleden, dat is inmiddels denk ik alweer 30 jaar geleden, die professor Smits gaat in de vorm de kerk die op Goede Vrijdag schreef, geef mijn portie maar aan Vicky. Ik wil niet hebben dat een ander voor mij betaalt. Dat doe ik zelf wel. En toen ik een aantal jaren geleden in de krant las dat hij was overleden, zonder dat hij tot bekering was gekomen, toen heb ik gedacht, wat zal dat wat wezen als je dan voor God komt te staan. En als God zegt, je wou toch zelf betalen, nou betaal mij dan ook wat je schuldig bent. Dat is toch om te huiveren, gemeente. En dan kun je tegen die achtergrond best begrijpen dat er zo'n dokter Wiersinga is die inmiddels keurig geëmeriteerd is in de gereformeerde kerk. En alsof er niks aan de hand was, die zegt die verzoening door het bloed van Christus. Dat is natuurlijk een onmogelijkheid, want ik kan niet op grond van een ander zijn werk voor God bestaan. Dat is allemaal hetzelfde, gemeente, dat is het verzet van het natuurlijke mensenhart. Dat deze boodschap veel te vernederend vindt en dat in zijn hoogmoed zich blijft verzetten. Het verzet tegen het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het evangelie van de priester die sterft in onze plaats. Van straf die vrede aanbrengt en striemen waardoor genezing wordt. En het is ook zo vernederend, gemeente. Lege handen. Zijn uitgeklede en uitgewerkte arme zondaar van genade alleen te moeten leven. Te moeten staan bij het kruis van Golgotha. En te zeggen, als hij niet in mijn plaats daar gestorven was, dan was er voor mij tot in alle eeuwigheid geen doen meer aan om met God in het reine te komen. Maar ondertussen, gemeente, zo begrijpelijk als het dan ook is, en daarom is het helemaal niet vreemd wanneer er ook een jongere hier vanavond in de kerk zit die tegen deze boodschap stijgt. Je moet wel weten wat je doet als je je tegen deze priester verzet. Want dan betekent dat, gemeente, dat je de schuld naar je toe haalt. Dan betekent dat, gemeente, dat je vanavond de kerk uitgaat met de schuld op je eigen schouders en meedragend op je eigen hart. En dat je onderweg bent naar de rechterstoel van Christus, waar je betalen moet voor zonder dat je betalen kunt. Omdat niemand in dat gericht daar zelf zijn hart om aan moet klagen, rechtvaardig zal zijn voor Gods gezicht. Dan ga je met de schuld naar huis, gemeente, en met schuld kijken. in het leven. En dan ga je met je schuld de eeuwigheid in. En dan kun je niet bestaan. Dat is de situatie, gemeente. Als u deze priester niet nodig hebt, dan haalt u de schuld naar uzelf toe. Dan zegt u, ik wil er zelf voor staan. Lieve stumper, houd toch op er zelf voor staan. Als God toch met ons richten gaat. Wat wou je dan zeggen? Vanmiddag, vanavond, laat de Heilige Geest ons deze hoge priester over het huis Gods verkondigen. Wil hij onze ogen ervoor openen dat wij buiten hem niet kunnen leven? Wil hij ons doen verstaan dat de verzoening nodig is voor onze zonden? Wil hij ons met onszelf bekendmaken door onze rekening van onze schuld thuis te bezorgen in deze evangelieprediking, zodat we aan het einde raken van onze mogelijkheden, zodat we ook niet meer gaan zeggen, kijk, een mens moet dat natuurlijk toch afwachten, of hem dat een keer uit genade geschonken wordt. Want werkelijk, gemeente, en ik zeg het nog een keer, als iemand nou op grond van deze boodschap zegt, ja, zo is het hoor, je moet het van de Heere Jezus hebben, maar dat moet je afwachten. Dan zeg ik nog een keer, je kent je zonde niet en je verstaat niet wat het wil zeggen. Dat je in het gericht van God niet kunt bestaan met je schuld voor God. Dan leef je uiteindelijk nog zo oppervlakkig en dan moet je niet protesteren. Maar het is een feit, gemeente. Want als ik zonde als zonde ga zien en als ik met mijzelf aan het eind ben. En als ik inderdaad kom te staan voor die muur en ik kan er geen deur meer in vinden en voor die kloof en ik kan er geen brug ontdekken. En als ik dan ga horen dat er één is die verzoening heeft aangebracht voor al mijn zonden. En dat er één is die een deur is. Waardoor ik tot God mag gaan en een brug over die kloof die me van God gescheiden heeft. Dan blijf ik niet meer rustig zitten. Maar dan word ik door die prediking als het ware opgejaagd. En dan word ik onrustig. Omdat ik ga zoeken. Omdat het om een leven gaat, want de schuldeiser die zit me op te hielen. En de bloedwreker die jaagt me op. En wat wordt het dan rijk, gemeente. Ze van die grote priester horen die met één offer voor de zonde betaald heeft. Volkomen en tot in alle eeuwigheid afdoende. Dan luister je niet meer vrijblijvend en dan blijf je ook niet meer zitten. Maar dan ga je uit tot hem, omdat bij hem te vinden is wat jou ontbreekt. Dan wordt de Heere Jezus zo noodzakelijk voor je en zo begeerlijk en zo onmisbaar. En dan zeg je, onbekende schrijver van de Hebreeënbrief, het is waar. Zo'n hoge priester heb ik nodig. En wat is het dan een voorrecht als je het met hem mag zeggen. Wij hebben een hoge priester. En dat mag u zeggen die tot hem bent uitgegaan. En die hem hebt gevraagd om te mogen delen in zijn verzoeningswerk. Want hij belooft aan een ieder die tot hem komt. Ik heb uw schuld betaald. En ik heb uw zonde verzoend. God rekent ze u niet meer toe. Dan mag het je gaan, gemeente. Zoals het christen uit het bekende boek van Bunyan ging. Die met die last van zijn zonde op de schouders. En in de stad van het verderf niet meer kon uithouden. Omdat er niemand was die hem van die last bevrijdde. En die uitging. En die naar de enge poort ging. En die verder ging naar die heuvel met erop een kruis. En toen was er maar één blik nodig op die grote hoge priester daar aan het kruis. En toen voelde hij ineens die last van zijn schouders afglijden. En toen hij achter zich keek, toen zag hij daar een onpeilbaar diepe afgrond. Helemaal in de diepte de kolkende zee. En hij zag hoe dat pak van zijn zonde verdween in die wateren in de afgrond door een blik op het kruis. Was er vrede en heil, want ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert hij. En daarom zou je dan maar niet komen vanavond bekommerde vanwege je zonde, verslagene vanwege je schuld, beladene met die erfenis die je zelf maar niet kwijt kunt raken. U die gebogen gaat onder de vloek van God en die tilt aan uw ellende. Zou u maar niet uitgaan tot deze priester die u verkondigd wordt en die u wordt aangeboden. Opdat u in hem zou vinden die poort die open staat voor voor anderen, ja, maar ook voor mij. Zijn offer is voldoende tot betaling van de grootste schuld, van de grootste der zondaren. Er is nog meer, gemeente, en daarvoor dan ook nog even aan onze aandacht, als u het goed vindt, die priester in de tempel in Jeruzalem, wanneer die het werk bij het brandofferaltaar had volbracht. Dan ging hij niet naar huis toe om uit te rusten van zijn werk, maar dan kwam hij rond de middag, rond de derde uren in de middag weer terug om het avondoffer te brengen. En dan verdween hij uit het gezicht van de mensen, want dan ging hij achter het voorhangsel met vuur van het brandofferaltaar. En dat vuur dat legde hij op het reukofferaltaar en dan stak hij het reukoffer aan en dan stond hij daar in het heiligdom en het volk daarbuiten zag het niet, het wist het ziende, de onzienlijke. Uitdrukking uit Hebreeënbrief. Dan stond hij daar voor het aangezicht van God, mijn B. Met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. Als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Kijk, en dat doet de Heere Jezus nou ook, gemeente. Want hij heeft het offer gebracht en hij heeft het werk der verzoening volbracht. Zonder bloedstorting geen vergeving. Dat wil zeggen, nou is zijn bloed gestort en er is dus vergeving voor alle zonden. Maar Christus is niet heen gegaan, gemeente, alsof er nou niks meer te doen is. Hij is binnengegaan in dat hemelse heiligdom en hij zit nou zijn priesterlijke dienst uit te oefenen aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel, in het hemelse heiligdom. En ook dat hoort bij zijn priesterlijke dienst. Dat is een nieuw facet. Hij laat het volk dat met God verzoend is niet aan zijn lot over. Hij bidt voor dat volk in het hemelse heiligdom en hij heeft goede gronden voor dat gebed. Want er is zijn eigen verzoenende bloed dat hij heeft meegedragen achter het voorhangsel in de hemel. Om dat aan zijn Vader voor te houden en te zeggen, Vader, zie, dit is de prijs waarmee ik dat volk dat ik van u van eeuwigheid gekregen heb, gekocht heb. Vader, het is duur gekocht, maar nu wil ik dan ook dat van degene die gij mij gegeven hebt, niemand verloren zal gaan. En hoe diep het er dan in hun leven ook door moet gaan, Vader. Maar ik bid u, laat niemand hen uit mijn hand kunnen rukken. Zelfs de poorten der hel niet. En zo staat hij daar. Voor het aangezicht van de Vader. En hij draagt zijn volk op zijn hart. En dan zeggen gemeente, hier zou je nog een keer apart over kunnen preken, maar dan kwamen we van zo'n levensdagen met de catechismus niet klaar. Dus daarom vanavond die samenvatting van de priesterlijke bediening. Maar wat een evangelie gaat hier ook open voor allen die een priester leerden nodig krijgen tussen God en zich in. Hij bidt, pleitend op zijn eigen werk. Hij treedt tussen bij de Vader. En hij brengt daar in gedachten uw leven. Uw zaligheid, uw zorgen, alles wat er van u is. Moet je eens indenken wat dat betekent, gemeente. Toch, ook als we de Heere leren nodig krijgen, dan moeten we beleiden dat er nog geen dag in ons leven voorbij gaat, of er is zonde en schuld waarmee we besmet en waarmee we bedekt worden. We kunnen onszelf niet bewaren bij de genade en wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar dan mag je nou gelovig beleiden, gemeente. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Dat is het meeste, zegt Paulus. Dat is het grootste. Hij is in de hemel ons ten goede. Want het is Christus die voor ons bidt. En onze Nederlandse geloofsbeleider is die dan tot een lied wordt als hij daarvan spreekt. Zodat je maar nooit moet denken dat die beleider is een stuk dorre kale leer is. Maar die Nederlandse geloofsbeleider is die zingt van die voorbidder. En die zegt, wie is er die ons meer bemint dan hij die zijn leven voor ons gegeven heeft. Wie is machtiger om ons te verhoren dan hij die alle macht heeft in hemel en op aarde. Wie zal er eerder verhoord worden als onze voorspraak dan hij, de eigen welbeminde Zoon van God? Christus bidt, gemeente. En als de Nederlandse geloofsbelijdenis daarvan gaat spreken, dan wordt ze tot een lied der liefde, waarin die belijdenis zegt, wat een voorbidder. Het is de beste die we ooit zouden kunnen krijgen. Want er is niemand in de hemel nog op de aarde onder de schepselen, die ons liever heeft dan hij.
Kijk, en dat kan ik nou nooit begrijpen, gemeente. Dat krijg ik ook nooit klein als ik mezelf een klein beetje heb leren kennen. Ik dat mag beleiden met de kerk van de reformatie. Hij heeft mij lief. Ja, zegt die zondaar, hij heeft mij meer lief dan wie van de schepselen ook. Mijn vader en mijn moeder kunnen veel van me houden. Mijn vrouw kan zielsveel van me houden. Mijn kinderen kunnen erg van me houden. Maar hij heeft me liever dan één van die. Mij, de zondaar, de wegloper, de doorbrenger, de opstandeling. Mij, wiens zonden hem aan het kruis hebben gebracht, wiens schuld hem zijn leven heeft gekost. Kijk, er ligt geen grond voor in mezelf, gemeente. Er ligt nooit een grond voor in mezelf. Daar ligt de grond enkel en alleen maar in het eeuwige welbehagen van de Vader. En daar ligt de grond enkel en alleen in het volbrachte werk van de Zoon. God neemt redenen uit zichzelf. Van toen God deze hoge priester aan ons gaf, toen wist hij wel dat wij zondaars waren. Er staat nog een machtige evangelie, gemeente, dat God zo'n onware, alles verbeurd hebbende zondaar zo'n voorspraak geeft. Is dat dan niet machtig? Dat zo'n mensenkind die de toorn van God verdiend heeft, het mag beleiden. Er is niemand die mij liever heeft dan Jezus Christus. Dat is wat. Niemand die mij liever heeft. Heb u het naleren zeggen, gemeente? Mag u daarin amen zeggen op de belijdenis van de kerk ter eeuwen? Of de Heilige Geest vanuit het evangelie zo die liefde van de Heer Jezus Christus ons aangeprezen en voorgehouden, dat we het leerden belijden op zijn school van mijn liefste ben ik. En hij is de mijne. Of die liefde waardoor hij zichzelf heeft gegeven in de dood, die vrijwillige zelfopofferende liefde leren kennen. Waardoor we zeiden, hij heeft zich voor mij gegeven, opdat ik zou mogen leven door hem. Dat is een wonder, gemeente, die voor mij u hebt gegeven in de bangste zielennood, opdat ik niet hulpeloos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven. Die liefde, gemeente. Die is het die hem drijft bij zijn voorbeden. Die vrije, soevereine liefde. Die zijn grond alleen maar vindt in hemzelf. En ik zeg opnieuw, gemeente, zo'n hoge priester hebben wij nou net nodig. Die ook voor ons bidt, ja, die daarvoor leeft. En als ik dan mijn knieën buig voor de Heer aan het einde van een dag en ik overdenk mijn leven en ik moet zeggen, Heer, als u naar mij omkijkt, ook naar ontvangen genade, dan kan ik voor u niet bestaan. Dan is dat Jezus. En hij treedt tussen en hij zegt, Vader, ook voor deze heb ik mijn bloed gestort. Wanneer een van Gods kinderen door eigen schuld in zonde valt en op de zee van de Satan wordt geschud. Wanneer bij het in het leven van Gods kinderen hun gebed een sleur wordt, zodat er geen kracht meer van uitgaat. Wanneer een van Gods kinderen gaat afdwalen van de Heer, dan is dat Christus. En hij treedt tussen en hij pleit en zegt, Vader, ook voor deze heb ik mijn bloed gegeven. En ik wil niet meer dat hij verloren gaat in der eeuwigheid, maar dat hij straks zal zijn waar ik ook ben. Hij bidt altijd, gemeente. Als Gods kinderen niet meer bidden kunnen, als Gods kinderen niet meer bidden durven, als Gods kinderen niet meer bidden willen, omdat ze zich tegen Gods leiding met hun leven verzetten, hij bidt. Hij bidt ten goede. Hij bidt om alles wat tot onze zaligheid dienende. Hij houdt zijn volk biddend vast. En ik vraag maar weer, gemeente, kent u dat in uw leven?
Weet u daarvan dat de liefdeblik van de Heere Jezus je een keer vasthield op een moment dat je dreigde te vallen in de diepte van de eeuwige verlorenheid? Weet je ervan hoe je bewaard werd voor verzoeking omdat zijn stem ineens sprak op het moment dat de zonde zo aan je trok? Weet je ervan dat je teruggebracht bent tot de Heere na een tijd van geestelijke dorheid en doodsheid? Weet je ervan, gemeente, dat je gebracht bent tot schuldbelijdenis over zonde die een tijd lang maar hadden voortgewoekerd in je leven, ook na ontvangen genade? Als de Heere je in die situatie losliet, gemeente, dan was je nog voor eeuwig verloren geweest. Maar de Heere hield vast. En als u zegt waarom, dan is het antwoord vanavond, daar is Jezus. En hij zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En dan mag ik bidden, gemeente, pleitend op hem. Mag ik vragen, gemeente, Heere, zie me maar aan in hem. Dan mag ik roepen, Heere Jezus, grote priester in de troon, draag ook mij in uw doorboorde handen voor het aangezicht van de Vader. Als iemand zegt, zou ik dat nou ook mogen, dominee, dan zegt die mooie Hebreeënbrief ervan, dat hij altijd leeft om te bidden voor diegenen die door hem tot God gaan. En wat ligt daar een ruimte in, gemeente? Wie hem nodig heeft en het bij hem zoekt, die mag op zijn voorbeden zich beroepen. Daar hoef je niet wat voor te wezen, gemeente. Daar hoef je niet wat voor te hebben en daar hoef je niet wat voor te zijn. Want dat is pure genade die ook voor ons bidt. En dan tenslotte, gemeente, dan is er nog dat wonderlijke. Dat hij dan, als hij zo bidt voor zondaren. En nog een keer onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, toen God hem aan ons gaf, toen wist hij wel dat wij zondaren waren. Je valt God nooit meer tegen, gemeente. Als hij zo gebeden heeft, dan keert hij zich om. Zoals de priester in het heiligdom in Jeruzalem. Die ging eerst het heiligdom binnen en dan kwam hij er weer uit. Nou, deze priester komt nog niet weer naar buiten. Het blijft de onzienlijke die zich laat zien in het evangelie van de biddende hoge priester. Maar dan zegt het evangelie, dan keert hij zich om. En die handen die hij eerst tegen de Vader heeft opgehouden om te pleiten voor zijn volk, die breidt hij zegenend uit over dat volk. En dan schenkt hij ons God zegen. Dat is een wonderlijke gedachte, gemeente. Want dan sta ik daar ook na ontvangen genade, vleeselijk verkocht onder de zonde, Gods vloek verdiend. Maar dan zegt het evangelie van die hoge priester, ik mag leven onder de zegenende handen van die priester die God heeft gegeven tussen zich en mij. Hij zegent met vrede en troost. Hij deelt ervan uit door zijn heilige geest en dat geeft rust. Dat geeft me in mijn hart die vrede die alle verstand te boven gaat. Leven onder de zegenende handen van hem die voor mij gestorven is, wat meer is, die ook voor mij bidt. Daarom kan Gods volk dat zeggen. Ziende deze onzienlijke, nou is er niks meer dat mij zal kunnen scheiden van de liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid, honger of naaktheid, gevaar of zwaar. Want ik heb een priester. En hij weet wat goed is. En hij zegent me. Zelfs als hij mij zegent met een kruis. Zo leert Gods volk de Heere Jezus nodig krijgen, gemeente. Zo gaat dat volk hem zien. Zo kent dat volk voortaan nog maar één begeer. Om uit zijn priesterlijke bediening te mogen leven. En dat te mogen zeggen. Wij hebben een hoge priester. U ook. Amen.
samen danken.
Wat is er dan veel te vergeven, Heere? Maar wat krijgen we dan ook veel lief? En wat heeft het u veel gekost, Heere Jezus? Maar wat bent u dan ook onze liefde waard? Grote priester over het huis Gods. Laat uw bloed onze hoop wekken. En laat ons mogen schuilen bij u die ook voor ons bidt. En laat uw zegen zijn over uw volk. We vragen dat ook als we nu naar huis gaan. Ook als we de week weer ingaan, breid uw zegenende handen, die doorboorde handen, die spreken van de prijs die het heeft gekost over ons uit. Bescherm ons te land, ter zee en in de lucht waar we ook gaan. En geef dat inderdaad dat gebed in ons hart mag leven en mag worden vervuld. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Want dat zal wat wezen, grote priester, om u te zien als het lam. Geslacht ook voor mij. Amen.
Onze satsing is Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. 103, vers 2. Met u de zegen die ik uit naam van deze zegenende hoge priester in de hemel op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u die vrede die er is in het bloed van Christus.